SBS Radio. De Royal Flying Doctors, wie kent ze niet? Als je in Australië opgegroeid bent, dan weet je er alles van. Want het is een onderdeel van de Australische iconische geschiedenis. En als je in Nederland opgegroeid bent, weet je er ook alles van. Want de Australische serie The Royal Flying Doctors was enorm populair in Nederland. Deze maand bestaat de service van de Royal Flying Doctors 90 jaar. Als je naar de website gaat van de Royal Flying Doctors, kom je een hele evenementenlijst tegen met allerlei fundraisers en feesten en bijeenkomsten waarbij dit 90-jarig jubileum over het hele land heen gevierd wordt. En wonder boven wonder werkt er een Nederlandse piloot bij de Royal Flying Doctors, Esther Veldstra. Zij legt even uit wat er allemaal aan de hand is met het jubileum van de Royal Flying Doctors, voordat ze gaat vertellen hoe zij daarbij terecht is gekomen.
15 mei, dat was 90 jaar sinds Reverend John Flynn zijn eerste aerial medical service had in 1928.
Maar dat was een pastoor of een dominee?
Ja, maar die is dus begonnen met de aerial medical flight.
En was daar een aanleiding voor? Was de nood hoog in de Outback om daar vliegende dokters op af te sturen?
Ja, dat was dus behoorlijk hoog. Want er was een meneer in Northern Territory en postmaster. Die had dan het stoeltje, weet je wel, dat ze de radio doen met zo'n pedal radio.
Ja.
En er was iemand gewond geraakt en het kwam erover neer dat de postmaster toen met een dokter moest praten over zo'n taptelefoon op die manier moest opereren.
Nou ja.
Ja, zo ging dat toen.
Ja, natuurlijk. Ik zit net te denken van dat is. Het is niet zo lang geleden, maar in de technologische ontwikkelingen is het natuurlijk in de oertijd zo'n beetje.
Ja, ja, en duizenden kilometers weg ergens vandaan natuurlijk.
Ja.
Daarmee begon een beetje en Qantas begon natuurlijk toen ook. Dus die aviation begon en zo toen allemaal ontstaan. Dus de eerste vlucht was in Outback Queensland op 17 mei 1928.
Wauw. En dat is nu 90 jaar geleden. En dat werd de afgelopen maand en de komende maand nog doorgevierd. Want ik heb wel op jullie event calendar op de website gezien dat er door het hele land best wel veel evenementen geregeld worden.
Ja, ja, zeker. Zeker. Er zijn gala's. We hadden race days hier. We hadden Outback Bowls. In Darwin hadden ze een Family Fun Day. Ze hebben een regionale tour gedaan door alle country locaties om met key stakeholders en supporters overal te vieren. Dus er is inderdaad heel veel gebeurd.
En wordt de Flying Doctors nog overal zo enthousiast ontvangen als het leek in ieder geval in die hele populaire televisieserie? Ik weet niet of jij daar ooit naar gekeken hebt in je vroege jeugd toen je nog in Nederland woonde. Maar het was wel een van mijn favoriete series. Ik vond het zo spannend. Ik vond het een soort moderne technologische cowboys, vond ik het.
Ja, nou zo worden we nog steeds ontvangen hoor in de bush. Alles wat je buiten de grote steden hebt, dan worden we echt nog zo ontvangen. Het is echt ongelooflijk. Dan krijg je soms echt goosebumps van hoe we ontvangen worden en wat voor dingen georganiseerd worden voor fundraising ook. Dat is echt grandioos. Ja, dan denk je echt bij jezelf van, god, dit is een bedrijf waar ik voor werk. Dat is gewoon een instituut. Dat is gewoon grandioos. Dat mensen dat dan zo zien. Het enige wat we niet hebben van die series is de romantiek. Die bestaat.
Een hele knappe piloot. Oh nee, dat ben je zelf.
Ja, dat ben ik zelf. Dus de fundraising. We krijgen inderdaad support van de government. Maar in wezen, alle expenditure voor de vliegtuigen en alle medische equipment wordt allemaal betaald door fundraising. Dus als je kijkt naar één vliegtuigje hier is 7 miljoen. Toch?
Zo'n klein vliegtuigje, 7 miljoen?
Ja.
Maar ja, daar zit natuurlijk alles in. Dat is natuurlijk een miniatuur ziekenhuis met van die defibrillators en zo.
Ja, alles wat je er maar kan van bedenken zit er al in hoor.
Ja.
En die vliegtuigen, misschien zijn ze niet zo groot, maar we vliegen nog steeds tot met 30.000 voet. En het vliegt op zo'n 260 knots, dat is zo'n 500 kilometer per uur. En ja, ze zijn heel versatile, want ze kunnen overal heel langzaam gaan vliegen en op hele korte strips landen. Maar ze kunnen ook heel hoog en heel snel zijn.
Dat zijn dus helemaal niet van die hele kleine, knullige vliegtuigjes. Maar dat was waarschijnlijk in de eerdere dagen niet zo. Dat zullen ze allemaal van die amfibievliegtuigjes hebben gehad. Zoals, ik noem nog weer een serie, Flipper. Daar hadden ze toch ook altijd zo'n watervliegtuigje wat dan aankwam over het water. Dat zal bij die Flying Doctors ook wel het geval geweest zijn, of niet?
Ja, dat was een kleine beaver. Ja, ik ken Flipper inderdaad nog. Dat was ook heel gezellig altijd. Ja, nee, ze zijn niet zo heel groot. Twee patiënten passen erin liggend op een stretcher. En er kan nog een derde patiënt zitten, als dat nodig is. Maar ja, ze zijn medisch uitgerust. En ja, ze zijn erg versatile qua capabilities wat het vliegtuig zelf kan doen.
En wie zit er nou in dat vliegtuig, behalve de piloot? Dat ben jij in dit geval. Wie zit er nog meer in?
Er zit altijd ook een nurse in. En, wanneer we bijvoorbeeld naar iets gaan waarbij we wat wij noemen een retrieval of een code one, wat dus inderdaad life or death is, dan hebben we vaak ook een retrieval team aan boord, wat dus een dokter en een nurse is.
Oké, maar in principe ben jij het met een verpleegster. En wat ga je dan doen?
Ja, ik ga doen wat ze me zeggen dat ik moet doen.
Ja, dat is heel braaf, maar geef eens een voorbeeld.
Ja, gisteravond is er een patiënt die is hier in Adelaide. Die heeft bepaalde behandeling gehad. En die kwam weer terug naar de country hospital. Want in de grote hospitals willen ze natuurlijk bedden vrij houden voor andere zieke mensen.
Ja.
Dus zodra die de specialistische zorg heeft gehad, moet hij terug naar huis, naar de country hospital. Dus die heb ik gisteravond teruggenomen naar Bordertown. En in Bordertown zelf, daar was een andere patiënt die specialistische medische hulp nodig had van Adelaide. Dus die hebben we toen opgehaald. En daarna zijn we doorgegaan naar Mount Gambier. Daar was een andere patiënt die naar Adelaide moest. En die hebben we toen samen beide naar Adelaide gevlogen. Want ja, je moet je natuurlijk voorstellen, de grote steden, de ziekenhuizen hier hebben alle specialisten. Die hebben alle medische equipment die ze nodig hebben. En in de country hospitals heb je dat bijna niet.
Nee.
Dus ja, alle mensen, zodra ze alleen als stint nodig hebben voor een heart attack of wat dan ook, dan moeten ze naar Adelaide toe.
Dus in principe het grootste gedeelte van je werkzaamheden bestaat uit patiëntentransport, maar dan door de lucht.
Ja, correct. Ja.
Terwijl met de Flying Doctors kwamen ze altijd aanzetten met van alles en nog wat en gingen ze opereren onder een eucalyptusboom in de stoffige woestijn. Maar dat doen jullie niet.
Nee, dat doen we niet echt hoor. We hebben natuurlijk wel de echte primary health, noemen we het, wanneer er een ongeluk is geweest met auto's of op een station ergens. Dat je dan inderdaad de dokter en de nurse erheen stuurt en dan moet je inderdaad nog het field in waar er wat gebeurd is. En inderdaad helpen en de patiënten stabiel maken voor vlucht. Dat kan wel gebeuren. Maar dat is veel mindere mate dan het normale transport wat we continu doen.
En heb je nou niet een leuke spannende anekdote waarvan iedereen denkt van jeetje, wat doet die vrouw cool werk?
Nou, ik kan je iets grappigs zeggen van mijn dochters.
Ja.
Voor mijn dochters, die zijn dan beide 8. En ja, dus die mama is piloot, dat is prima. En een paar jaar geleden, vroeger werkte ik naast piloot voor de RFDS in Port Augusta, werkte ik ook als een firefighter voor de MFS in Port Augusta. Dus een paar jaar geleden nam ik de meisjes mee naar de MFS, naar de fire station, zodat ze de firetruck konden zien. En ik nam ze mee naar binnen en zeg ze, ja mam, je kan hier toch niet zomaar naar binnen lopen? Ik zeg, oh joh, dat laat ik je even zien. Ja mam, dat kan niet hoor, je kent hier toch niemand? Ik zeg, nee, hier werkte mama altijd. Oh. Wat, was je dan een receptionist of zo? Nee, ik was een firefighter. Echt, man, doe toch niet zo gek. Je bent toch gewoon maar een piloot? Dus ja, dat soort dingen heb je dan, hè. Maar ik heb patiënten gehad een paar jaar geleden. Ja, je hebt die echte bushies en die vinden het nog niet zo leuk dat vrouwen piloten kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
En toen had ik een farmer die was door een stier...
Op de horens genomen.
Ja, die was behoorlijk toegetakeld. En ja, die ging dus ophalen. En toen zag hij mij en zegt, waar is die piloot? Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zei, ja, ik ga toch echt niet met een vrouwelijke piloot vliegen. Dat gaat niet gebeuren. Ik zeg, nou ja, dat is prima. Ik zeg, dan kan je hier blijven. Ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Of je het overleeft is een tweede. Dus ja, nou ja, toen hebben we maar wat morfine gegeven. En toen was hij uiteindelijk, zei hij toch maar tot hij meeging.
Ja, toen had hij geen mening meer natuurlijk.
Nee, tegen de tijd dat we in Adelaide kwamen... Die met me trouwen. Dus ja, ach, Hè, morfine die doet gekke dingen.
Dus dat vind ik nou een leuke anekdote. En ik vind het ook leuk dat je aan je dochters laat zien dat je niet als receptioniste of verpleegster ergens met een rok aan het werk hoeft. Dat je gewoon ook gewoon een stoere job kan hebben en daar een rolmodel in kunt zijn. Dat is helemaal geweldig. Hoe ben jij nou als Nederlandse in zo'n baan terechtgekomen? Ik bedoel, je vertelde net al dat je firefighter bent geweest. Dus ik neem aan dat je inderdaad ook nooit als receptionist ergens bent begonnen. Maar hoe kom je als piloot daar binnen?
Ja, nou, ik wilde altijd al piloot worden. En dat lukte niet in Nederland. Want jaren geleden had je nog een height requirement. Dus je moest 1,65 zijn om bij de KLM binnen te komen. En ik was 1,63, dus dat ging niet lukken. En toen kwam ik erachter dat er in Australië iets was wat general aviation. Dus je kan gewoon kleine vliegtuigjes gaan vliegen en je omhoog gaan werken. Dus daar ben ik mee begonnen.
Ben je naar Australië gekomen om piloot te zijn?
Ja, ouders die zijn expats. Dus die zaten hier voor een tijdje. Dus daar ging ik mee. En zij zijn teruggegaan en ik ben hier blijven hangen.
Wanneer ben je met je pilotendiploma serie, zal je wel gehad hebben, begonnen?
In 93 en in 95 had ik alles. Dus mijn private, mijn commercial license, mijn instrument rating en mijn air transport pilot license. En toen heb ik mijn autootje gepakt hier in Australië en rond gaan rijden voor mijn eerste baan. De eerste baan in general aviation was nooit zo makkelijk te vinden in Australië. En ik eindigde in Darwin en daar heb ik een tijdje gevlogen, ook in Arnhem Land en zo. Ik heb bijna overal in Australië toch wel gewoond. En op een gegeven moment heb ik ook bij een bedrijf gewerkt wat regular passenger transport doet, weet je wel. Dus net als een airline van de kleine country towns naar Mascot Airport.
Ja.
En toen had ik echt wel zoiets van, ja, dan ben je gewoon zo'n busdriver, zo van A naar B naar B naar C naar C naar A.
Was niet spannend genoeg, hè?
Nee, dat zag ik niet zo zitten. Dus toen dacht ik, ja, het enige wat ik echt wil, want ik vond de bush vond ik echt grandioos, was van de Flying Doctors. Dus ja, dat duurde een behoorlijk tijdje. Maar 13 jaar geleden kreeg ik hier de baan in Port Augusta. En ik heb in Port Augusta 13 jaar gewerkt. En ik ben net sinds dit jaar nu in Adelaide geweest.
Je bent ook als firewoman aan de gang geweest. Was dat een manier om in extra inkomsten te voorzien? Of vond je dat ook spannend? Of was het een opstapje?
Ik dacht, ach ja, dat doen we er ook bij. Toen had ik nog geen kinderen. Ik was single. En ik ben een beetje een gluten for punishment. Ik vind één ding doen vind ik altijd niet genoeg. Dus dan doe ik altijd wat meer. Dus ja, dat vond ik toen ook leuk. Dus dat heb ik voor een paar jaar gedaan tot en met ik mijn kinderen kreeg.
Zijn er nou veel vrouwelijke piloten bij de Royal Flying Doctors?
Ik was voor 13 jaar de enige hier. Sinds dit jaar hebben ze 2 meer vrouwelijke piloten aangenomen. Maar ja, in mijn opinie moet je niet kijken naar of je een vrouwelijke of mannelijke piloot bent. Je moet gewoon de juiste piloot aannemen.
Ja, uiteraard. Maar als je de enige vrouw bent in een hele vloot van piloten, dan sta je er natuurlijk wel met kop en schouders boven. En wat is nou de toekomst van de Royal Flying Doctors?
Ja, nou hopelijk blijft het altijd bestaan, want het is toch wel heel erg hard nodig. Wij krijgen eind van het jaar krijgen wij voor de langere afstanden voor het eerst krijgen we een jet, een PC-24... Dus zodat de patiënten die getransporteerd worden momenteel van Alice Springs naar Adelaide en van Adelaide naar Melbourne en Sydney en noem maar op, dat die sneller getransporteerd worden. Dus we krijgen een PC-24, dat is een twin-engine jet.
En kan jij die al vliegen?
Nou, de advertisement is er net uit. 2 piloten van de PC-12's kunnen solliciteren op die baan. En als je die baan krijgt, dan word je daarvoor getraind. En dan kan je die gaan vliegen.
Maar ja, dat is dan inderdaad meer een grotere luchtbus. Dan haal je dat spannende van die kleine dorpjes daar een beetje mee weg, waarschijnlijk.
Ja, maar aan de andere kant, dat is weer veel meer technologie. En je vliegt al 13 jaar hetzelfde. Dus dat is altijd, je weet toch nog steeds niet waar je naartoe gaat precies.
Nee, het is natuurlijk technologisch gezien en qua skillset wel een uitdaging om een groter en sneller vliegtuig te leren besturen.
Ja.
En word je nou ook lastig gevallen als vrouw in de Outback, als zo'n piloot, door van die Outback mannen?
Nee, het is een icon in Australië. En dat dwingt automatisch, of je dat nou wil of niet, dwingt dat respect af. Dus als jij een RFTS-piloot bent en je bent ergens voor patiënten of met een kliniek of wat dan ook, je wordt gerespecteerd. Dus ja, in lastige gevallen word je inderdaad niet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.